Hebben we een prachtig lied gezongen of niet? Niet dus. Jawel. Oh. Prachtig, hè? En toch zat er iets heel droevigs in. Tenminste, dat trof mij nou. Ik ken dat lied bijna uit mijn hoofd wel. En opeens word ik erbij bepaald dat we zingen dat het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. En dat zelfs Satan beeft. Hoe is het mogelijk dat het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is, terwijl er een derde van deze wereld niet eens te horen krijgt wie hij is? Raar, hè, dat we dat zingen. En helemaal blij. Het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Terwijl een derde van de wereld niet te horen krijgt wie hij is. En in dat rijk der duisternis zullen belanden en daar te horen en te merken krijgen wie hij is. Wat ligt er toch een taak voor ons als gemeente en individuele christenen om dat woord uit te dragen. Te delen met wie dan ook. En omdat wij misschien niet uitgaan, brengt God ze mij hierheen van alle kanten van de wereld. In de hoop dat ze misschien hier het evangelie te horen krijgen en dat ze het dan weer meenemen en teruggaan en met een boodschap naar hun eigen land en zeggen, ik heb in Europa heb ik iemand leren kennen. Ja, niet de president, niet de koning van Nederland, maar ik heb Jezus Christus ontmoet. En dat ze dat terug willen gaan brengen. Dus het raakt mij even dat lied. Maar ik wil deze morgen met u kijken naar de eerste brief van Petrus. En dan lezen we enkele versen uit het eerste hoofdstuk. 1 Petrus, vanaf vers 3 tot en met 9. 1 Petrus 3. En dat zegt: geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als dat nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover het woord van God. Laten we bidden om Gods leiding. Vader, dank u dat we inderdaad konden zingen glorie aan God. En dat u, Heere Jezus, als het Lam Gods, het alles waard bent. Want u bent waardig, maar u bent ook alles waard. Ons leven waard. Maar door het lied zijn we ook bewust geworden, Heere, van de taak van uw gemeente. De taak van wij als christenen in deze wereld. Dat als zelfs het rijk der duisternis weet wie u bent, en er vandaag mensen zijn, dat als iemand niet gaat, het niet te horen krijgen. Maar dank u, Heere, dat u toch uw gemeente bouwt. Dat u gezegd hebt, Heere Jezus, ik zal mijn gemeente bouwen. En dwars door die duisternis heen mogen we ook zien, Heere, dat mensen tot geloof en bekering komen. Dat gemeentes gesticht worden. dat gemeentes, vooral die vervolgd worden, volharden in het geloof en zich verheugen in de kennis van u. Want een voorbeeld ook voor ons, Heer, om ook te volharden. En als we deze morgen, Heer, uw woord mogen openen, bidden we om de leiding van uw geest. Dat het in ieder van ons, Heer, mag bemoedigen, maar ook mag versterken in het geloof. Heer, en dat we daardoor ook staande blijven in deze wereld waarin wij leven. Heer, want we zijn hier. We zijn hier met een doel, niet tot verheerlijking van onszelf, maar tot verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Vader, wilt u ons zo gebruiken tot eer en glorie van uw naam. En u kent een ieder die gekomen is, Heer. U weet wat ieder bezighoudt, maar dat u deze morgen ook in een ieder tot uw doel komt. En dan bid ik u uit genade. Amen. Amen. Nou, zoals u misschien weet, is deze brief van Petrus, die is geschreven naar broeders en zusters in de verstrooiing. Dus die zijn overal verspreid, weg van hun cultuur, weg van hun gewoontes. Het is geen brief aan verstrooide christenen, maar christenen in de verstrooiing. Wij worden wel soms als verstrooide mensen gezien. Je bent niet wijs als je dat gelooft. Je bent niet wijs als je je daarom vasthoudt. Je bent niet wijs als je 's morgens naar de kerk gaat. Je bent niet wijs als je je eigen rein wil houden voor het huwelijk. Je bent niet wijs als je het huwelijk in ere houdt. Je bent niet wijs als je ervoor vecht. Je bent verstrooid in de ogen van de wereld. Maar het gaat hier niet om mensen die verstrooid in hun gedachten zijn, maar die verstrooid zijn over de wereld in andere plaatsen. En als ik eerlijk ben, voel ik me wel eens zo. Als een verstrooide in deze wereld. Niet meer weten waar horen we nu thuis. Misschien omdat Nel en ik ook zoveel verhuisd zijn, 26 keer maar. Maar op zoveel verschillende landen gewoond hebben, in verschillende landen gewoond hebben. En nu een plekje hebben en ons afvragen van, nou, wanneer moeten we weer inpakken? Het lijkt wel of we een verstrooid leven ook leiden met elkaar. En hoe meer je ook kijkt naar de wereld waarin we leven, maar ook het land, Nederland waarin we leven. Nou ben ik niet zo in politiek bezig, maar ik probeer op de hoogte te blijven. Dan voel je toch steeds meer een eenling worden, omdat je probeert te denken en te leven zoals God dat van je vraagt. En ik weet niet of u dat hebt, als dan ook nog eens dingen tegenzitten, of er komt twijfel, dat je wel eens het gevoel hebt, nou weet je, laat maar, van mij hoeft het niet meer. Heeft u dat wel eens? Ik heb dat wel eens hoor. Ik heb echt wel eens dat ik zeg, nou Heer, van mij hoeft het niet meer. Laat mij maar gewoon stil in mijn kamertje en ik vind het wel best. Maar waar moet je heen? Waar moet ik heen? En dan komen die woorden van Petrus. Heer, tot wie zal ik heen gaan? U hebt immers woorden van eeuwig leven. U bent de Christus. U bent degene die inhoud kan geven. U bent degene die me weer hoopvol kan maken. U bent degene die me staande kan houden. U bent degene die me leiding kan geven. En u bent degene die voor mij uit wil gaan. En dat heeft u beloofd. De herder staat niet achter in onze rug te duwen. Hij gaat voor ons uit in de hoop dat wij hem volgen. En dan zegt Psalm 23 vers 6, zegt dat als je hem volgt, zullen zijn heil en goedertierenheid jou volgen. Het gaat niet andersom. En als ik eerlijk ben, heb ik dat liever wel. De heil en goedertierenheid voorop, en dan heb ik toch wel reden om te volgen. Dan zegt de Heer, nee, wil je mij volgen? Wil je mij volgen? En als je mij volgt, dan zullen heil en goedertierenheid zullen jou volgen. En dan komt dat lied, tel uw zegeningen één voor één, komt dan tot waarheid. Hè? Maar kunt u uw zegeningen van morgen tellen? Ja, de zegening dat we eens bij hem zullen zijn. Maar de dagelijkse zegeningen, die kunnen we nog niet tellen, want we zijn er nog niet. Maar als we achterom kijken, hebben we zoveel zegeningen om te tellen, omdat ze ons volgen. Nou, Paulus, die heeft, of Petrus, sorry, Petrus heeft die broeders en zusters in gedachten, verstrooid. En hij voelt, of heeft gehoord, hoe dan ook, dat daar strijd is. Misschien wel dat ze moedeloos zijn geworden, willen opgeven. En niet alleen in hun relatie met de Heer, maar ook in hun wandel. Want hij heeft het ook over hun voorbeeld zijn voor de heidenen. Hij heeft het over het huwelijk. Hij heeft het over zoveel facetten van het leven, dat Petrus voelt, wacht even, ze dreigen dat te verliezen. Ze dreigen niet meer standvastig te zijn. En dan schrijft hij deze brief. En ik denk dat hij ook zoveel zelf geleerd heeft van de Heere Jezus. Maar ook misschien van Paulus, waar hij best wel frictie mee gehad heeft. Hij begint met een enorme zegen. Hij begint niet met dit, maar hij begint vanuit het woord en te laten zien wie we mogen zijn in de Heere Jezus. En dat is zo bemoedigend om dat opnieuw te lezen. De eerste drie versen, de versen 3 tot 5. Nou, in de MBG is dat gewoon één lange zin. Ik denk Petrus te veel met Paulus heeft opgetrokken. En graag lange zinnen bouwen. Hij denkt dat is theologisch, is dat mooi. Lange zinnen, ingewikkeld. En laat ze maar even puzzelen. Nou, dat is juist mooi als je moet gaan puzzelen. Want dan ga je nadenkend lezen, dan ga je op de woorden letten, dan ga je de verbindingen zien. En dan worden die versen die worden zo rijk, zo bijzonder. En hij doet dat met de eerste drie versen. En dan begint hij met geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De MBG zegt geloofd. Geloofd zij God. Ondanks wat voor omstandigheden we inzitten. Ondanks de moeite. God is niet veranderd. Hij is alle lofprijzing waard. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Petrus zegt niet van jullie Jezus Christus, maar van onze Heer Jezus Christus. Hij betrekt zichzelf erbij en hij zegt, dat is de rijkdom die we hebben. Hij is God, hij is Vader van onze Heer Jezus Christus. En de Bijbel zegt dat wij door hem en door de geest ook Vader mogen noemen. Abba, Vader. Dat is de geest van God die met onze geest overtuigt dat wij kinderen van hem zijn. Wat een geweldige rijkdom. En dan zegt hij, die ons. Wie? God zelf. Die heeft ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Hij heeft ons doen wedergeboren tot een levende hoop. En ik denk, broeders en zusters, dat het belangrijk is dat we dat vasthouden. Want ook binnen Evangelisch Nederland komt het accent ontzettend veel te liggen op wat wij doen. In plaats het accent eerst te leggen op wat hij voor ons heeft gedaan in zijn Zoon Jezus Christus. De Bijbel begint in de beginnen wij. En dan komt God. Of niet? Nee, je moet gelijk opstaan en boos worden, broeder, dat staat niet in de Bijbel. In de beginnen schiep God. En daaruit vandaan kwam de rest. Hier staat zo duidelijk dat hij, die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, hij heeft ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid wederom geboren doen worden. Dat is zijn werk. Hij heeft dat in ons gedaan. Natuurlijk is er een volgorde, een boodschap die je hoort, waar je op moet reageren. En dan doet God op het reageren op zijn boodschap, doet dat wonderlijke werk. We zien dat meer terug in de Bijbel. Efeze 1 vers 13. In hem bent ook u, wanneer? Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. En Paulus zegt in Romeinen 10, hoe te horen als niemand predikt. En God legt die woorden erin, God gebruikt die woorden, de geest overtuigt. En dan staat er, nadat u die woorden gehoord hebt, in hem bent u ook, wanneer? Toen u tot geloof kwam. Dat is onze reactie op wat God doet door zijn woord. Dat je zegt, dat geloof ik met heel mijn hart. En is dat niet geweldig dat het Gods genade is dat we door geloof behouden zijn? Stel u voor dat Johannes 3 vers 16 zo zou zijn. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die God volkomen begrijpt, niet verloren gaat, maar behouden zal worden. Dan was ik verloren. Want ik begrijp God nog steeds niet. Ik begrijp zijn handelswijze niet. Ik begrijp zijn gedachtes niet. En hoe meer ik me verdiep in het woord, hoe meer ik probeer de lijnen te ontdekken, hoe minder ik ervan ga begrijpen. En dat maakt God nog groter dan die al is. En dat maakt dat zijn gedachten werkelijk totaal anders zijn dan mijn gedachten. Dat maakt dat zijn wegen totaal anders zijn dan mijn wegen. Maar je vindt wel wie hij is door die studies. Maar wat een genade van God dat hij niet zegt je zult behouden zijn als je mij begrijpt. Maar dat hij zegt als je gelooft. Is dat dan zo eenvoudig? Het klinkt eenvoudig. Maar het is moeilijk. Om oprecht echt te geloven. Want zelfs de krachtige gelovigen onder ons hebben wel eens met twijfel te maken. Hebben wel eens met geloofstrijd te maken. Hebben wel eens met omstandigheden te maken die je zo aftrekken van het geloof in God. En dat de vragen komen waarom. Waarom? In plaats van, Heer, waartoe mag dit alles leiden? Maar hier staat dat het is door zijn grote barmhartigheid dat wij opnieuw geboren zijn. Door de opstanding van Christus is er een nieuw leven aan het licht gebracht. Is een opstandingsleven, een overwinning op de dood tot leven gebracht. Maar wat staat hier nou zo mooi? Broeders en zusters, houd dit vast. Hij deed ons opnieuw geboren worden tot wat? Tot een levende hoop. Er staat niet, wij zijn wedergeboren zodat wij hoop krijgen. Hij zegt, nee, u bent zelf wedergeboren tot een levende hoop. Dat is heel wat anders. En dan kunt u in de spiegel kijken en zeggen, kijk, ik zie een levende hoop. Maar wij christenen vallen in de categorie van, ik hoop het maar. En er is hoop. En de nieuwe Bijbelvertaling die zegt, wij zijn wedergeboren en daardoor leven wij in hoop. Nou, dan zit het bij mij heel vaak mis. Want ik heb heel vaak dat ik die hoop een beetje kwijt ben. Maar de Bijbel zegt dat je bent zelf wedergeboren tot een levende hoop. En weet u waarom? Dat dan zit die hoop niet in onszelf. Die hoop die zit niet in omstandigheden. Die hoop die ligt in de wedergeboorte in Christus Jezus. Wij zijn die levende hoop. En dat is zo bemoedigend om te weten. Zelfs als je door hopeloze momenten gaat, dan zijn die momenten misschien hopeloos, maar zelf ben je nog steeds die levende hoop, want daartoe ben je wedergeboren. Wat een prachtige waarheid. Wat een geweldige bemoediging is dat ook voor de christen. En speciaal de christen hier in verstrooiing, die het niet zo makkelijk heeft. Wij zijn die levende hoop. En wat is dan die hoop dat je een keer in de hemel komt? Want dat is onze hoop, hè? Voor veel christenen is de hoop dat je straks in de hemel komt. Nou, Efezebrief die zegt, hij heeft ons met hem opgewekt en heeft met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Onze hoop is niet dat wij zullen eens in de hemel komen. Wij zijn een levende hoop omdat we al in de hemel zijn. Dat klinkt gek, hè? Ja, maar ik zit toch hier? Ik sta toch met mijn beide benen op de grond? Ja, maar theologisch, geestelijk zijn wij al met Christus gezeten in de hemel. Hebben wij al die plek? Dus die levende hoop is niet ik hoop dat ik daar kom. Maar die levende hoop is de zekerheid dat je daar bent. Alleen het moet nog samenkomen. Wij zijn nog hier. Die erfenis ligt daar. En die moet nog samenkomen. Het is niet hopen dat het eens daar zal komen. Het is de zekerheid dat het daar is en dat het verenigd zal worden. En dat is zo geweldig. Want er staat hier in het vers 5, de Herziene Statenvertaling heeft er een nieuw vers van gemaakt. Maar de NBG-vertaling die gaat door en die praat hierover die... We zijn dus een onvergankelijke, vers 4 eerst. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Dus wij zijn wedergeboren. 1. Tot een levende hoop. 2. Tot een erfenis die vast ligt in de hemel. Dus u ligt zelf vast in de hemel. Wij hebben het idee dat daar een erfenis ligt wat buiten ons om ligt. Maar de Bijbel zegt hier dat je bent wedergeboren tot een erfenis. Wij zijn zelf die erfenis. En wat wij erven is dat nieuwe leven in Christus, de voltooiing daarvan. We hebben het nu al, maar dat vlees, die zondige natuur staat nog in de weg. Maar die erfenis ligt er al. Die ligt er al, dat zijn we zelf. Onvergankelijk, want hij zegt in vers 5... die, of deze vertaling, u wordt immers door de kracht van God bewaard of bewaakt... door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt... om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En wat een genade van God. Hij heeft ons doen wederom geboren. Hij bewaakt die erfenis. En die erfenis is, zoals dat mooi staat, met die drie bijvoeglijke naamwoorden, onvergankelijk. Hij is onbevlekt en onverwelkbaar. Dat is onze erfenis. Je zou haast willen, was ons pensioenfonds maar zo. Werd die maar in de kracht van God bewaard. Of je spaarrekening bij de bank. Niks is zeker. Alles is tastbaar. Pensioenfondsen zeggen gewoon, ja jammer, we hebben verkeerd belegd en nou is uw geld op. Banken zeggen, ja het gaat zo slecht, we kunnen je spaargeld niet meer uitkeren. Dat is de wereld. Maar dit is onze positie in God, in Christus Jezus. Dat ligt vast, daar kan niemand bij. Niet het rijk der duisternis, niet de Satan, niet demonen, ook uzelf niet. Als u wederom geboren bent, dan ligt die erfenis, die ligt daar klaar. En het is God zelf die het bewaakt, die dat vasthoudt. Nou, als dat niet opnieuw weer een vreugde in je hart geeft, de zekerheid dat dat vast ligt in hem, dan weet ik het ook niet meer. Dat is zo'n geweldige boodschap die hij hier aan ons doorgeeft. Dat in de kracht van God, niemand kan erbij komen. En het ligt daar. En wat staat er dan zo mooi? Het ligt gereed. Het ligt gereed. Daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Daar hoeft u niks meer voor te doen. Daar hoeft u niet meer een vrome christen voor te zijn. Of meer de Bijbel te gaan lezen. Of meer naar de gemeente te gaan. Die ligt gereed. Waarom? Omdat Christus het volbracht heeft. Omdat hij het voor ons volbracht heeft. En omdat hij alles heeft gedaan. Want Efeze zegt, wij zijn behouden door het geloof en niet uit werken. Opdat niemand roeme in zichzelf. Die erfenis, er is geen roem van onszelf bij. daar krijgt alle eer en glorie, die gaan naar het Lam. Want Openbaringen zegt het zo mooi, want Hij is waardig. Hij is waardig, dat zullen we zingen. Maar Hij is ook de enige waardig om de boekrol te openen. Hij is het Lam van God. Maar het ligt gereed. Maar voor wat? Ligt het in een kluis en dan maar afwachten? Nee, het ligt gereed om geopenbaard te worden. Het ligt gereed om geopenbaard te worden. En dan denk ik wel eens, daarboven, daar ligt Jack Nuchter gereed om geopenbaard te worden in deze Jack Nuchter. Deze die verlost is van de straf op de zonde. Door het geloof in Christus is er geen oordeel meer. Ben ik gerechtvaardigd en sta ik onberispelijk en rein voor God. 2. Ik ben verlost van de macht van de zonde. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En dat is geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, waardoor wij, ieder van ons, kan zeggen, nee, dit is niet voor mij. Ik ben een christen, ik wil de Heer Jezus volgen. Dit past niet in mijn leven. We hebben de kracht ontvangen. Dat wij zondigen, dat is niet de schuld van de zonde. Dat is de schuld dat wij niet gaan staan in de kracht van God en nee durven te zeggen. We hebben die kracht ontvangen. Maar er is nog één ding dat ontbreekt. Dat is die zondige natuur. En als u gelooft dat u hem niet hebt, vraag maar uw buurman eens goed te knijpen. Dan zult u merken dat u nog steeds dat vlees hebt. Die staat zo in de weg, hè. Die zondige natuur, die lijkt zich gewoon steeds maar op te dringen. Die zondige natuur, die wil zich zo graag aanpassen aan het denken van deze wereld. En als we niet oppassen, dan worden we gelijkvormig aan deze wereld. Dan gaat ons denken bepaald worden door het denken van de wereld. Dan gaan we als gemeente samenkomen om de wereld te pleasen. Om die te vermaken in plaats van God alle eer en glorie te brengen. Het vlees wil en kan God niet dienen. Maar het ligt daar wel klaar. Het ligt daar gereed om geopenbaard te worden. En dan zullen we zijn zoals de Heer Jezus. Dan zal de volheid die zal zichtbaar worden. Wat een dag zal dat wezen. Wat een dag. En Paulus verlangde er al naar. En die zou het liefst, hij zegt, ik zou het liefst in het leven daarmee overkleed willen worden. Hij zegt dat ik zo van de ene dag op de andere dag in die heerlijkheid overga. Opdat ik dan ook die laatste verlossing zal meemaken. Dat vooruitzicht had hij. En dat was niet zomaar iets wat hij alleen geloofde, dat was deel van het leven. Dat was deel van het leven van Petrus. Petrus had een fundament waar hij op stond. En hier aan de christenen in de verstrooiing wil hij eerst een stevig fundament leggen. Hij zegt, dit is wie je bent. Dit is wat God in zijn barmhartigheid, in zijn genade voor jou en mij gedaan heeft. Het is zijn werk wat we door geloof, door genade mogen ontvangen. Wat een geweldige heerlijkheid is dat. En dan roept hij op. In deze vertaling staat, en daarin verheugt u zich. Maar als je gaat kijken naar de MBG en naar de grondtekst, zit er meer een klank in van een oproep. Want als je het zo zou lezen, dan zou je haast denken, nou dat doen ze dus, daarin verheugt u zich. Terwijl de andere vertalingen toch meer laten zien en verheugt u daarin. Een soort van vermaning, een soort van oproep, een soort van wakker schudden. Lieve broeders en zusters, Petrus zegt hier, ik weet dat jullie in de verstrooiing zitten. Ik weet dat het leven niet makkelijk is, maar ik weet ook wie we zijn in Christus Jezus. En verheug je nou daarin. En als dat je grond wordt, dan ga je ook anders tegen de dingen aankijken. En Petrus belooft helemaal niet dat als je in die waarheid verheugt, dat dan het lijden, het strijden, de moeite allemaal weggenomen worden. Diegenen die dat prediken, die preken een evangelie wat niet overeenkomstig de Bijbel is. Want de Bijbel leert dat wij in deze wereld het moeilijk zullen hebben. Het leert dat wij in deze wereld vervolging misschien zullen krijgen. Beproevingen en lijden, want onze Heer en Heiland heeft geleden. En ze wilden hem niet en ze moeten ons niet. Als we dat denken, dan hebben we een verkeerd beeld van de wereld. Maar wat zegt hij? Hij zegt, verheugt u daarin. Verheugt u daarin. In die zekerheid dat alles gereed ligt. In die zekerheid dat eens alles geopenbaard wordt. De zekerheid dat niet afhankelijk is van hoe sterk jij gelooft. Maar dat het afhankelijk is van Gods bewarende kracht. En dan kun je er zeker van zijn. Dat ligt vast. Zegt de Heer Jezus ook, hè? Wat in mijn hand is, is in de hand van de Vader. En ik heb eigenlijk nog een hand nodig, want we zijn ook nog eens verzegeld met de Heilige Geest. Nou, zie dat er maar eens uit te krijgen. Dat is wie we zijn. Verheugt u daarin. Verheugt u daarin. Word daar blij van, word daar dankbaar van. Want hij zegt ook hier, verheugt u daarin ook al. Ook al. Wordt u nu voor een korte tijd, als dat nodig zou zijn, bedroefd door allerlei verzoekingen of beproevingen. Het zegt niet dat het zo moet zijn, maar als het zo moet zijn, als dat gebeurt, dan is het allereerst voor een korte tijd. Ten tweede heeft het ook een doel. Als het van God komt. Want je hebt twee beproevingen. Door de wereld. Maar je hebt ze ook die de Heere toelaat. Maar allebei zullen blijken. Hoe ons geloof is. Hoe ons geloof is. En we hebben net gezien. Dat wij daar niet zo goed in zijn. Dat we allemaal wel eens hebben van. Nou, voor mij hoeft het niet meer. Zoals het in de gemeente toe gaat, zoals het in ons land toe gaat. Die broeder en die zuster, heb je ze weer? En dan hoeft het niet meer. Is dat ons geloof? Dan hoeft het niet meer? Omdat er beproevingen zijn, omdat er strijd is? Ja, zo makkelijk gaat dat. Maar Petrus zegt hier, opdat de beproeving van uw geloof, welk geloof? Die van grote waarde is dan die van goud. Als je wel eens in die winkels kijkt met juwelen. Ja, wij komen niet bij die dure zaken. Wij blijven dan bij de paar euro's. Maar op Schiphol bijvoorbeeld, hè. Ik vind het altijd interessant als ik tijd over heb om bij zo'n zaak te kijken. En dan zie je een Rolex horloge van 35.000 euro. En dat denk ik, hoe is het mogelijk? 35.000 euro voor zo'n ding. Maar dan de grotere verbazing. Dan is er iemand die dat koopt. Die is op doorreis. En die koopt gewoon een horloge. Er zijn vrouwen die kopen zulke tasjes. Er kan geen eens een pak muesli in. En een pak melk. En dan betalen ze zo $400-500 voor. Ongelooflijk. Wat een waarde. Maar de Bijbel zegt dat is niks vergeleken bij je geloof. Jouw geloof is wat waard. Veel meer waard dan al het goud. Want welk goud dat vergaat en dat door vuur beproefd wordt. Maar ons geloof wordt ook beproefd. Want dan komt de echtheid van ons geloof naar boven. Het nadeel is dat wij vaak in de Heere geloven om wat hij voor ons doet. In plaats dat we geloven in wie hij is. Het geloof wordt afhankelijk van de daden in plaats van zijn persoonlijkheid. Maar als je geloof beproefd wordt, en je weet wie de Heere Jezus is, dan mag de beproeving daar zijn. Maar hij blijft jouw Heer en je Heiland. En je verheugt je met dankbaarheid steeds weer in hem. Omdat hij het voor jou volbracht heeft. En dat zegt hij hier, verheug je dan ook daarin. En sommigen krijgen meer beproeving, meer lijden. Ik weet het ook niet. Waarom de een wel en de ander niet? Waarom gaat de een voor de wind en de ander lijkt alles te... Ik weet het niet. En het is een worstel van het lijden wat we allemaal mee te maken hebben. Maar één ding weet ik wel. Dat hij getrouw is. Dat hij daarboven staat. En dat hij te midden van die moeite en die strijd de boventoon voert. 2 weken terug waren Nel en ik in Putten. En dan mocht ik een seniorenweek doen. Heerlijk. Punt 1, omdat we de hele week de jongste waren. De gemiddelde leeftijd was 75. Gemiddelde leeftijd, 75. Maar wat waren deze mensen? Een enorme bemoediging voor ons. Dan kom je daar met allemaal senioren. Je gaat de Bijbel openen. Ze hebben allemaal de Bijbel bij zich. Ze hebben allemaal een notitieboekje bij zich. En dan denk ik, hè? Zit ik in een lagere school of zo? Ze willen alles opschrijven. Maar als je dan de verhalen hoort. Er was één vrouw die had 9 broers en zusters. Heeft ze allemaal naar het graf gebracht. Haar ouders naar het graf gebracht. Eigen kind naar het graf gebracht. En ze zingt daar met heel haar hart. Lofprijzing tot de Heere. De Heere is goed. En denk je, hoe is het mogelijk? En als je dan met ze in gesprek gaat, dan zegt ze, ja, ik heb het niet over mijn omstandigheden, die zijn goed. De Heere is goed, ondanks mijn omstandigheden. Wat een geweldige les, wat een geweldige waarheid. Die vrouw, die is beproefd geweest met allerlei moeites en strijd. Maar ze looft en prijst de Heere om wie hij is. En dan zien we hier ook waarom. Want hier staat het, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken tot wat? Waar gaat het in ons geloof om? Dat het mag blijken te zijn tot lof en heerlijkheid, of en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dan gaat het niet om ons, maar dan gaat het dat het tot lof en eer en heerlijkheid mag blijken te zijn voor hem die het voor ons allemaal verworven heeft. Het zou toch geweldig zijn, dat moment. Dat je geloof niet iets, daar word ik lekker beter van, maar dat je geloof iets aan het worden is, aan het groeien is, tot lof en eer en heerlijkheid van zijn naam. Zijn naam alleen. Want hij is het waard. Zoals ik al zei, in Openbaringen wordt het zo duidelijk dat hij het waard is. En waardig is het lam. We hebben het ook gezongen. Hij is het allemaal waard. En hij is het waardig om straks de wereld te oordelen, de boekrollen te openen. Waarom? Omdat hij het waardig is. En deze God mogen wij kennen. Hij is het allemaal waard. En hoe kan dat dan? Nou, zegt Paulus, of Petrus, om deze reden, vers 8 en 9. Hoewel je hem niet gezien hebt, hebt hem toch lief. Wie van u heeft de Heer Jezus ooit gezien? Kan zijn, hè, in een droom. Sommigen zien hem in een droom. Maar wie van u heeft de Heer Jezus wel eens ontmoet? Ja, ik ook. Weet u waar? Hier. Als u nog nooit de Heere Jezus hebt ontmoet, dan moet u eens biddend de evangelie gaan lezen. En dan moet u eens vragen of u langs zij mag komen. En dan kom je langs zij. Je gaat de Heere Jezus ontmoeten. Ik weet nog, ik studeerde theologie. En na 2,5 jaar zei mijn vrouw, wil je daar alsjeblieft mee stoppen? Ik zeg, stoppen? Ik zeg, ik moet nog 2 jaar en dan ben ik klaar. Ik zeg, maar waarom wil je dat ik stop? Ze zegt, je praat zo raar. Ze zegt, ik kan je niet meer volgen. Waar is je liefde voor de Heere Jezus gebleven? Oh. En toen ben ik ook gestopt. Niet helemaal, ik heb het daarna afgemaakt. Maar ik heb een pauze ingelast. En ik heb gezegd, Heere, mijn vrouw zegt dat ik u bent kwijtgeraakt. Mag ik u weer gaan ontmoeten? En was het net of de geest tegen me zei, nou, dat is niet zo moeilijk. Ga maar een evangelie lezen. En je ontmoet mijn zoon. En zo ben ik biddend weer door de evangelie heen gegaan. En je ontmoet de Heere Jezus. Het is een levend woord van God. En we kunnen de Heere Jezus ontmoeten. Ontmoeten. Dato Steen, hij zegt, ik heb zelfs een kleurenfoto van hem. En toen was ik helemaal verbaasd. Hij zegt, ja, dan lees ik de beschrijving van de hoge priester, van zijn kleding en alles. Alle kleuren en maten staan daarbij. En ik krijg zo een kleurenfoto van de hoge priester. Nog mooier dan dat. Ontmoeten, de Heere ontmoeten. En hier staat, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Heeft u hem toch lief. Lief om wat hij voor je gedaan hebt, om wie die is. En hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En dan staat er zo mooi, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Ons geloof heeft een einddoel. Heeft een einddoel. Sommigen zeggen, Christus is het einddoel. Nee, Christus is je startpunt. Je zal eerst Christus, de Heere Jezus, moeten aannemen als je heiland en je verlosser. Je vertrouwen stellen op het volbrachte werk wat hij voor een ieder van ons gedaan heeft. En hem daarvoor te danken en uit te spreken, Heer, ik ben een zondaar. Ik ben daar bewust van. En ik ben bewust dat ik mezelf niet kan rechtvaardigen voor u. Maar dank u, Heere Jezus, dat u voor mij als plaatsvervangend offerlam die straf hebt gedragen. En dat ik door genade, door het geloof, gerechtvaardigd mag worden. En onberispelijk en rein mag staan voor het aangezicht van God. Dat is de evangelie. Dat is het startpunt. Maar het is niet het einddoel. Het einddoel, dat lezen we hier. Dat is de zaligheid van uw ziel. Het moment dat we hier van deze aarde verlost zullen zijn. En dat kan door overlijden. Maar ik hoop dat ik mee mag maken dat u ons thuis haalt. Dat we zo opeens met z'n allen bij hem zullen zijn. Dat zal geweldig zijn. En ik bid wel eens, Heren, mag het dan iets langzamer dan een oogwenk? Want in een oogwenk kan ik het niet eens beseffen. Ik zou het zo graag zo langzaam mee willen maken, zo. Dat je het meemaakt. Maar het gaat in een oogwenk, zegt de Bijbel. Zullen we met hem vereeuwigd zullen zijn. Wat een belofte. En weet u wat er dan gebeurt? Al die hoop, die komt tot vervulling. Volledig tot vervulling. Geloof gaat over in volledig aanschouwen. En de verlossing zal die dag compleet zijn. En we zullen bij hem zijn en loven en prijzen. Ik weet niet of u wel eens van Esther Timms heeft gehoord, die zangeres. En die had dat lied, Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Prachtig hoe ze dan dat lied zingt. Die dag dat we bij hem zullen zijn. Wat een dag zal dat zijn. Als Petrus dit schrijft, dan was het niet zijn bedoeling dat we naar de hemel gaan verlangen omdat we het moeilijk hebben. Het is niet zijn bedoeling dat we naar de hemel gaan verlangen omdat het allemaal tegen zit. Het was zijn bedoeling dat we staande blijven. En lees maar de rest van de brief. Zijn bedoeling is dat wij staande blijven zolang de Heere ons hier op aarde wil hebben. Dat we staande blijven in het geloof. Vanwege het geloof, vanwege de liefde en vanwege de vreugde in Christus Jezus. staande blijven. Broeders en zusters, mag ik u oproepen om staande te blijven. Te volharden in het geloof en te verheugen in wat nog in het verschiet ligt. En dat ligt bewaard in de kracht van God. Charles Spurgeon, hij zei dit, en vind ik zo mooi. Weinig geloof brengt je ziel in de hemel. Maar een groot geloof brengt de hemel in je ziel. Voelt u het verschil? Weinig geloof brengt je ziel in de hemel. Ik hoop het maar. En ook mocht ik maar. En hij zegt, een groot geloof brengt die hemel al in je ziel. En dan blijf je staan. Dan blijf je volharden. Dan blijf je wandelen. Dan blijf je de Heere loven en prijzen. En mijn gebed voor u allen is dat de hemel werkelijk in uw ziel mag neerdalen. En dat er een onuitsprekelijke vreugde en dankbaarheid is. Ondanks de moeilijkheden, ondanks de strijd. Maar dat u zegt, Heere, ik loof u. Heere, ik prijs u. Heere, ik dank u. U bent mijn Heer, u bent mijn heiland. U bent het waardig. Ik loof u en ik prijs u. Zullen we hem daar samen dan ook voor danken. Vader, we komen u opnieuw zo heel hartelijk danken, Heere, voor deze morgen waarin we als uw gemeente, als het lichaam van de Heere Jezus Christus, zijn samengekomen. Zo verschillend, maar alle één in diezelfde naam. En Heere, dan moeten we ook belijden dat we het soms zo moeilijk vinden. Het leven soms zo tegen kan zitten. En dan lijkt het wel of ons geloof daar meegetrokken wordt. Maar dank u voor de brief van Petrus die ons juist oproept en laat zien, wacht even. Wat door jouw geloof verkregen is, is niet afhankelijk van omstandigheden. Dat ligt vast en zeker en wordt bewaard in de kracht van God. En dat we ons daarin leren verheugen. Vader, en als we daar moeite mee hebben, bid ik dat u ons daarin tegemoet komt. Dat u de gebogen hoofden weer opricht. Daar waar de harten, Heren, twijfelachtig zijn geworden, die weer worden vervuld met zekerheid. En Heren, dat het geloof, Heren, echt mag blijken te zijn. Dwars door alles heen. En dat het mag zijn tot lof en eer en heerlijkheid van u, Heren Jezus. Dank u wel ook voor die zekerheid. Dat eens alles voltooid zal zijn. Dat alles openbaar zal worden. En dat alles, Heren, straks bij u geweldig zal zijn. Kostbaarder dan vergankelijk goud is ons geloof. Heren, help ons om die kostbaarheid ook te waarborgen. Vanuit onszelf, Heren, zijn we vaak zwak en zo machteloos. Maar dank u wel, Heren, dat u ons door het dagelijks leven wil helpen en tot steun zijn. En dank u wel voor de vermaning om ons te verheugen in de juiste dingen. Te verheugen in wie we mogen zijn in de Heere Jezus. We prijzen u, we loven u en we danken u. In Jezus' naam. Amen.